Oké, wij beginnen. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel, Vader, dat we uw woord mogen opendoen. En dat u ons wilt leiden daarbij. Dank u wel dat u ons kent en lief hebt. En wilt u het een goed moment laten zijn, Vader, dat we naar buiten gaan met misschien dingen om over na te denken, met u over te praten, met elkaar over nader door te praten. En dank u wel dat u wijsheid geeft in spreken en in het oppakken van datgene wat gezegd wordt. En ik dank u daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen. Kijk, op bladzijde 8, en ik weet dat de jongeren die studie niet hebben, maar op bladzijde 8, en ik lees het wel even voor, staat er een alinea waar ik eigenlijk, toen ik me ging voorbereiden, bij ben blijven hangen. En daar wil ik wat dingen over zeggen. Er staat, en ik lees hem even voor, oordeel menselijk en je mist de waarheid. Luister naar Gods woord en je ontvangt wijsheid die uit geen andere bron komen kan. En dan staat er zo'n simpel vraagje. Wat wil je? Goddelijke waarheid of overtuigd zijn van je wat je allemaal weet? Er kunnen dan, staat er, niet twee dingen tegelijk in hetzelfde hart zijn. Ik denk, ja, wat wil je? En als je dan praat met anderen, denkt over datgene hoe het bij jezelf is gegaan, dan zegt de een tegen me wat ik wil. Ik had vroeger overal een mening over. Ik wist alles beter. En God zei, ga eerst maar eens luisteren. En ik denk dat dat een goede zaak is. Wat is Bijbelstudie? En dat is voor jongeren ook zo. Je zit hier. En als we met elkaar praten, dan komt Gods woord voorbij. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We zijn met elkaar op stap geweest. Gisteren een tentoonstelling bezocht in Nijkerk. Over een Holocaust-overlevende die zijn zoon en kleindochter vertelt hoe het geweest is in Auschwitz. Vanmiddag ben je bij de bijen geweest. Misschien wel bij een imkerij. En heb daar gewoon gehoord van een man die Gods woord blijkbaar kende, hoe dat zit. Je hoort het Gods woord, zei ik. En dan is er een woord waar ik, wat ons maar niet loslaat, dat is liefde. En gisteren op die tentoonstelling stond er iets, en ik ken het al jaren, maar ineens zag ik het weer staan. Er stond, wat is nou de tegenstelling bij liefde? En dan zegt Edi Wiesel, een Roemeense jongen, toen hij zijn vader en broers verloor in de Tweede Wereldoorlog, en een heel bekend schrijver, en ik geloof zelfs Nobelprijswinnaar, die zegt, weet je wat de tegenstelling van liefde is? Onverschilligheid. En hoe vaak overkomt je dat niet? Onverschilligheid. Iemand komt binnen, of je hebt een gesprek met iemand, en je denkt, ja, zoek het eigenlijk mezelf uit, joh. Ik hoef van mij niet zo nodig. Maar een van de dingen die Wiesel dan zegt, en waar je als je met Gods woord over bezig bent, dat is, ik wil helemaal niet onverschillig zijn. Liefde, dat is het eerste woord. En het tweede woord, dat is verzoening. En ik denk, als je nou liefde en verzoening, en ik zou het fijn vinden als iedereen even meedeed. Want sommigen die proberen de doping te overwinnen, dan moet je bij mij zijn om die te overwinnen. Als je het nou over liefde en verzoening hebt, dat zijn twee woorden die je niet uit elkaar kunt trekken. Liefde en verzoening zijn woorden waar je niet onverschillig van blijft. Want als de Bijbel praat over liefde en over verzoening, gaat het over wat God doet en gedaan heeft voor jou en voor mij. En dan zeggen we er altijd zo graag bij, omdat dat de breedte is van Gods woord en de hoogte en de diepte en de lengte voor die hele kosmos. Liefde en verzoening. En wat heb je als je liefde en verzoening hebt en je laat er één weg? Dan mis je eigenlijk een hand. Dan moet je het met één hand doen. Werkt niet. In het gesprek dat ik daarover heb, zei iemand, ja, liefde werkt verzoening uit. Die een kan niet zonder die ander. Liefde werkt verzoening uit. En verzoening kun je, verzoenen kun je, doordat je lief hebt. En als je dan nadenkt, liefde en verzoening, wat ik net zei, misschien heel moeilijk wat ik allemaal zeg. Maar als je nadenkt over liefde en verzoening, dat het van God uitkomt, dat het in ons leven mag werken, dat het zichtbaar mag worden. Liefde en verzoening. Als ik echt weet wat Gods liefde voor mij betekent en voor jou, dan kan ik niet anders dan je lief hebben. En ik kan niet onverschillig zijn. En als er een probleem zou zijn, en dat is er soms, en die zo klein ook, dan ga je bidden omdat je wil dat je kunt, dat je, omdat je elkaar lief hebt, kunt vinden weer. En ja, liefde en verzoening. Ik denk dat het best aardig is. Als je erover nadenkt, liefde, verzoening, onverschilligheid, als je die dingen even bij elkaar houdt, dan een gegeven moment zegt men zo mooi, dus zo'n kreet in het Nederlands, zo'n gezegde, nood leert bidden. En ik heb hier twee woorden op mijn briefje staan, wanhoop en nood. En ik denk, als je wel eens praat met mensen over hoe het bij jou gegaan, dan zou het kunnen zijn dat je als antwoord krijgt, en ik denk dat we daar in EA wel eens te schrikkerig voor zijn, maar dat je zou kunnen zeggen op een bepaald moment, tot je verbazing, ik kan er niet meer omheen. Ik wil één ding tegen u zeggen, Vader, of God, of hoe u dat zeggen wil. Ik ken u niet. Ik heb over u gehoord. En dan krijg je dat wonderlijke, dat iemand dan zegt, ik wil die God beter leren kennen. En hoe kan je God beter leren kennen? Dat is niet wachten tot hij zich openbaart, of tot er een visioen komt, of weet ik voor wat, maar God beter leren kennen is met je gaan luisteren naar wat God zegt. Met God onderweg gaan. En ontdekken, het gaat eigenlijk om een relatie met God. En ik heb weer wat spullen bij me. Ik kwam een heel leuk voorbeeldje tegen. Nee, ik moet bij deze zijn. En ik lees hem even voor, praat er even over. En dat zijn er van die dingen. Lang geleden was ik bij een begrafenis. En er werd iemand begraven die we dan noemen geestelijk gehandicapt. En hoe doe je dat dan? Hoe praat je dan? Wat zeg je dan tegen mensen die daar zitten? Dan probeer je datgene wat God, wie God is, de liefde, om dat over te dragen. En ik denk, als je met God praat, dan noemen we dat met een mooi woord bidden. En soms is het zo simpel. En dit gaat over een jongetje van 9 jaar, een zekere Theo. Die moest worden geopereerd. En hij lag al klaar op de operatietafel. En toen zei de anesthesist, de man die hem verdoven zou, weet je wat, ik geef jou een spuitje. En dan ga jij lekker slapen. En terwijl jij lekker slaapt, maken wij jou weer gezond, opereren we je. En Theo denkt, slapen? Dan moet ik even thuis zijn bij vader. 9 jaar, dizzy, misschien niet helemaal helder meer. En tegen alle gebaren in, kroop Theo overeind, ging op zijn knietjes zitten. En bad, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over Theo trouw de wacht. Amen. En dan kan het zijn dat iemand die oud is vraagt, wil je dat gebed met me bidden? Nu het zover dicht bij de dood komt. En ik heb dat wel eens gedaan met iemand, de handen vastgepakt, en we hebben samen dit kindergebedje gebeden. Met God onderweg gaan. Ik denk dat dat het punt is wat ik je goed wil duidelijk maken. En ontdekken, met God op weg gaan, betekent met God een relatie hebben. En dan even niet met die ziekte van de wereld eroverheen, maar je krijgt een verbondenheid, een relatie met God. En ik denk, waar gaat het nou om? Om een relatie met God. Jouw relatie met God, niet de mijne, jouw relatie met God. Want zoals we zijn, ieder mens apart, jij en ik zoals we hier zitten, dan gaat het bij jou en mij om die relatie met God. En dat zijn best wonderlijke dingen. En ik pik nog een verhaaltje erbij. Ik heb vanmiddag ernstig zitten bladeren. Hè, en een gegeven moment zei iemand, ja, God, maar om Andries, ik heb ervoor gebeden. En ik heb daarna geluisterd, ik hoor niemand iets terugzeggen. En het was bloedserieus bedoeld. Om anders ik bid en ik merk er niks van. Het lijkt wel alsof ik heb tegen God gezegd, ik wil van u meer weten. Ik ken u niet, maar wilt u het aan mij laten zien wie u bent? En hoe u er voor mij bent? En misschien wel heb je een half oog op opa of oma, zo wil ik het eigenlijk ook wel, maar dat heb je nog niet hardop gezegd. En dan heb ik dat gebeden en ik hoor niks. Eerder gezegd denk ik van, het blijft zo stil. Ik voel me meer eenzaam dan ik het geloof. En toen was er een oude wijze Joodse man, dat noemen ze een rabbi. En die zei, moest goed luisteren rabbi, ik ben trouw aan God. Ik geloof dat God er is. Maar hoe komt het nou dat ik niks van hem merk? En dan zei die rabbi, moest kijken, je hebt leren lopen lang geleden, weet je nog hoe dat gegaan is? Hij zei, natuurlijk niet. Hij zei, nou ik denk dat het zo is gegaan. Dat je misschien aan de handen van je moeder hebt leren lopen, stap voor stap. Dat de gegeven ogenblik mama even losliet, of papa. En toen het niet helemaal ging, van gelijk weer vastgepakt. En een gegeven ogenblik kon je zelf lopen. En wat doet dan een vader of een moeder die een kind heeft dat moet leren lopen? Of dat gaat leren lopen, dat moet niks, maar dat gaat leren lopen. Dan krijg je dat het kind wordt neergezegd. Evenwicht heeft en dat mama zegt kom maar. En het kind komt dan, weet je wel, en als het kind net denkt ik pak die hand van mama, dan kan ik tenminste, gaat mama eventjes achteruit. En zo leert dat kind lopen. Hij zei, wat jij eenzaamheid noemt, zei hij tegen die leerling van hem, dat is misschien wel God die net even een stapje achteruit gaat om jou te leren lopen. En hij is constant bij je, want als je zou vallen, die armen van God zijn om en bij je. Ik denk dat het best goed is. Er komt voor iedereen een moment, als je bent opgevoed binnen Ebenezer, als je ouders hebt die voor je bidden en geloven, en soms, laat ik dat niet zeggen, dan komt er een moment dat het gaat om, oké, wat doe jij nou met God? Wat is jouw relatie of wat wordt jouw relatie met God? En ik denk dat het heel moeilijk is, maar wel mooi om dat te weten. Heb je enig idee wat het betekent om samen met God op stap te gaan? Om samen met Jezus op stap te gaan? Ik blijf voorbeeldjes vertellen, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik vind van die mooie boekjes, weet je wel. En ik kwam deze tegen en ik eigenlijk, wauw, ik heb het iemand voorgelezen die hier ook zit. Ik zei, dat is een mooie, hè? Het gaat om Gods wil. Leren kennen. Dat bid ik echt. Vader, wat is uw wil? Ik weet niet hoe het nou verder moet. Tot nu toe heb ik het door. Maar wat is nou uw wil? En dan schrijft Max Lucado. Hoe ontdek je nou wat God met jou voor heeft? Hoe ontdek je nou dat God met jou wat wil? Dat is bij God komen. Dat heet dan met een chic woord, ouder woord, in zijn tegenwoordigheid komen. En hoe kun je God leren kennen? Wat is de sleutel? Een relatie met God aangaan. Een persoonlijke relatie. En God praat niet tegen jou zoals hij tegen mij praat. Maar God praat tegen jou zoals jij bent en wat jij nodig hebt. Dus er kan een braamstruik gaan staan branden op het Maanse zand. Maar het wil niet zeggen dat ik daar moet gaan zitten en wachten tot God spreekt. Snap wat ik bedoel? Dat is tegen Mozes. Zo openbaarde God zich aan Mozes. En je hoeft niet naar het dolfinarium te gaan. Om daar, net als Jona, die vis en dat soort dingen te ontmoeten. We gaan geen kerkdienst houden in het dolfinarium. Je zou wel willen misschien. Nee, God openbaart zich, mooi het woord, aan jou zoals je bent, stuk voor stuk. En daarom denk ik, met God willen gaan, met de dingen die er zijn. Als je dingen hebt waarvan je zegt, ja maar wacht even God, ik krijg geen antwoord van mijn moeder. Mijn vader weet het ook niet. Bij wijze van spreken allemaal natuurlijk. Best is gewoon rechtstreeks te gaan. Vader, wat het net wat ik zei. Ik ken u niet. Maar ik wil u beter leren kennen. Laat u het me maar zien vanuit uw woord. En dan krijg je die jonge man. Die fijne jonge vent die zegt van. Ik ga naar de Bijbelstudie. En wiens keuze is dat nou? Dat is God die in dat hart heeft gewerkt. En die zegt van, ik hoor daar dingen die ik nergens anders hoor. Met andere woorden, wat ontdek je? Wat is een relatie? Dat je een ander kunt vertrouwen. En als ik dan kijk naar het volk van God, dan zie je in hun geschiedenis dat er steeds dat moment was dat ze hun volledige vertrouwen bouwden op God. En soms ging dat vertrouwen heel ver. Want soms zijn de situaties zo ontzettend dat je niet weet welke kant je uit moet. En ik krijg dan tranen in mijn ogen als ik dan lees. Ik lees het helemaal graag. Een Eliwiso is een kanje van een schrijver. Een Primo Levi ook en dat soort mannen. Dat je een moment krijgt dat in Auschwitz gebeurd is. Het is geregistreerd door iemand die daarbij stond en het overleefd heeft. Dat Joodse mannen, Joodse vaders met zonen, de gaskamers ingingen. En dwars tegen wat hun ogen zagen, met hun hart zeiden, volgend jaar in Jeruzalem. Kan je gek vinden. Maar die Joodse mannen wisten, ik moet het bij hem zoeken. Het is om hem draait het. Hem kan ik vertrouwen. Hij gaat mee. Ik snap je niks van. Maar volgend jaar in Jeruzalem. En ik denk, als je dat nou zo doet. Als je zo praat en vertrouwgaand op God, zul je merken dat God je niet laat staan. Dat hij dat gaat uitwerken met je. Ik pak de boek De Crux er nog een keer bij. Want er staan dingen in die je hoort. Want zo is het met mij ook gegaan. Je hoort een hoop. En dan geef ik ga je zeggen, ja vader, is dat nou waar voor mij? Ik lees je een klein stukje voor, ik weet niet van wie het is. Moet ik even kijken. Het is wel toch belangrijk dat je weet. Ja, het is van Amr Hayali. Het was een Iraanse, of het is een Iraanse gelovige die in Nederland is komen wonen. En die een grote liefde heeft voor Jezus en dat ook aan anderen wil laten merken. En hij zegt, wat is nou zo bijzonder aan God? En soms leer je dat doordat je dat je tegen wanhopige dingen aanloopt. Dat je nood hebt in je leven, dat je niet weet wat God hiermee voor heeft. En dan zegt hij hier, wat mij bijzonder raakte en nog steeds, is dat God als geen ander mij onvoorwaardelijk lief heeft. Ik kan zijn liefde niet verdienen, maar evenmin kwijtraken. Hij accepteert me zoals ik ben en wil op mijn tekortkomingen verder bouwen. Ieder mens telt in zijn ogen. Jezus stuurt iedereen een persoonlijke uitnodiging. Hij werkt niet aan doorstuurmails. Maar Jezus zoekt jou en mij persoonlijk. Hij verplicht je niet om een relatie met hem te hebben. Hij forceert niet. Maar als jij zegt, ik wil u beter leren kennen. Ik wil een relatie met u laten zien. Dan zul je merken dat op de meest onverwachte dingen God dat uitwerkt. Door zijn zoon in jou en mijn leven. Dus waar ik nou wil praten, wat ik wil zeggen tegen je. Dat is, het enorme is dat als je met Gods woord aan de slag gaat, als je met mensen erover praat, dat je ontdekt, hey, het zegt dingen tegen mij die ik nodig had. He, en dat bedoelde ik gisteren toen ik het tegen de ouderen zei. He, je kan bij een preek zitten die je veel te lang, veel te moeilijk en niet voor jou bestemd vindt. En dan ga je naar de buren zitten kijken die naast je zitten, van dezelfde leeftijd misschien wel. Dat kan ook op mij slaan hoor. Van wat vinden die er nou van? En ineens klinkt er een zinnetje wat je misschien wel opschrijft en meeneemt. Zo'n zinnetje hebben heel veel mensen genoteerd. Ik heb het bij zeker 4, 5 mensen, die hebben het me laten zien. Mooi hè, heb je het gezien? Het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. En als je van iemand houdt, liefde, dan ben je niet onverschillig. En als er verdriet is, problemen zijn in de relatie tussen broer en zus, vader, moeder, kind, noem alles maar op. En er is liefde. En verzoeningswens, je wil dat mensen, dan ga je er verbidden, dan ga je eraan werken. Dan is er, vader wilt u het geven? En dan hoeft dat niet gelijk direct. Maar het is iets wat in je leven laat, wat je gaat zien, wat betekenis krijgt. En ik denk, ja, als ik kijk naar Gods volk, dan zie ik daar een vertrouwen op God, ongelooflijk. Dwars door alles heen. En als ik dan praat of lees van zo'n man, hè, als die Iraanse christen, dan denk ik, hé, werkt dat bij jou zo? En ik denk dat het goed is. Gewoon, dat je wilt luisteren naar God, en je hoeft niet alles te begrijpen gelijk. Als ik het over mezelf mag hebben, twee tellen. Ik had catechisatie gedaan, Nederlands Hervormde Kerk. Ik had belijdenis gedaan, dus ik had ja gezegd, ik wil bij de kerk horen. En pas een jaartje of 8, 9, 10 later, toen zei God, jou moet ik hebben. En toen ontdekte ik wie God was, dat hij een relatie met me wilde. Dat zijn zoon zei, kom hier, kom verder, ik hou van je. En nou boffen wij, en dan niet iedereen gelijk omkijken, maar dan boffen we met jonge mensen in ons midden, die de veilige opstelling gekozen hebben achter in de zaal. Maar dat doet iedereen. He, zelfs volwassenen gaan achterin zitten met voorin allemaal lege stoelen. Ik weet niet wat die stoelen gedaan hebben. He, maar goed, zo werkt het nu eenmaal. He, ik vind het altijd een enorme zaak als je gewoon naar voren komt om te lopen. Maar je zit hier als jonge mensen. En ik wil toch tegen jullie zeggen. En ik hou niet van de slijmerij. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Maar ik weet één ding. Zoals ik jullie zie in ons midden. Ook bezig zien met de zaken die belangrijk zijn. Ja, bij Ruud. En dan dit moment bij mij. Ik vind het bijzonder dat jullie hier zijn. En als ik kijk hoe jullie te midden van ons, als onderdeel van deze periode in Maren, hoe jullie hier zijn, denk ik van, Vader, u geeft ons fijne jonge mensen. En ik denk dat wij als ouderen blij zijn dat jullie in ons midden willen zijn. Dat we blij zijn dat je wilt gaan horen. En het allereerste regeltje, en ik had zo'n bak met psalm en gezang in mijn hoofd, en ik had zo'n bak kennis, werkte allemaal niet. Toen zei iemand van een bijbelstudie, en ik zat er echt zo van, wat wordt dit? Kom maar op met je hap. Toen zei één zinnetje van Paulus, dat heeft me midden in mijn hart geprikt. En vanaf dat moment ben ik alleen maar geïnteresseerd. Wat staat er? Wat zegt hij? Want wat stond er? Hij, met een hoofdletter, Christus, hè? Hij die u roept, is trouw. En toen stond er wat achteraan, hij zal het doen. En ik weet dat ik naar huis ging en dat ik vader gezegd heb, laat het maar zien. Want ik twijfel aan uw trouw, ik weet niet of dat klopt. Laat u het zien, doet u het in mijn leven. En ik moet zeggen dat het heel wat jaartjes verder was. Maar steeds meer liet God een stukje zien. En op een bepaald moment dacht ik, ja, het is waar. En als u trouw bent, want mijn probleem was trouw aan Israël. Ik woonde bijna in de buurt van de synagoge. Ik had de zoon van de rabbijn, was een van mijn vrienden. En ik zat maar aan die 6 miljoen te denken. Ik denk, waar is dan die trouw van God? En toen, door te luisteren en te gaan zoeken, kwam ik erachter, wat is de trouw van God? Moest kijken. En dan kom je terecht onder andere bij Paulus. Dus de trouw van God. Ik ben blij dat jullie er zijn. En ik vind het enorm dat je hier wil zitten. En ik denk dat we daar blij mee mogen zijn. En niemand verwacht dat je het gelijk allemaal weet. Want dan ben je een goed gezelschap, ik weet ook nog niet zoveel. Maar ik vind het boeiende dat je hier mag zitten. En dat je mag ontdekken. Zoals je hier zit, in jouw leven, met alles wat erin speelt, en soms is dat best veel. Is er één ding, als jij zegt vader, dan antwoordt hij en noemt je bij je naam. En een naam, Ruud, oom Ruud, oom Ruud heeft daar met jullie over gesproken. En vanmiddag liepen oom Tjellek en ik, als ik het zo mag zeggen, oom Tjellek, hij schiet ervan in een kleur, liepen we in het kamp Amersfoort, een concentratiekamp hier vlakbij. En toen stond daar, omdat er geen plek is om dat te gedenken, stond een vitrine met alle 330 Joden uit Amersfoort die niet uit de Holocaust zijn teruggekomen. En daar stonden al die namen. En er stond wanneer ze geboren waren en waar, en wanneer ze vermoord waren en waar. En elke dag draaien ze dat door, zodat telkens weer die dingen klinken. En zo zijn er momenten, een naam is voor een Joods iemand, maar voor jou en voor mij ook, heel belangrijk, want God kent je naam. God weet wie je bent. God ziet ook de andere zaken, de noden die je hebt, waar je mee worstelt, waar je niet snapt dat het zo moet. En God zegt, ik ben er. En ik denk als je dat gaat leren zien, dan zul je ontdekken dat God inderdaad dat vertrouwen waard is. En daarom zijn wij blij dat je hier bent. En dat je zo'n positief stukje kamp, zo'n stukje positief marend bent in ons midden, jonge mensen. En ik denk dat het goed is om dat te denken. En dan denk je, ja, moet ik het alleen doen? Nee, God is er. En ik denk dat het, ja, ik pak toch weer een klein stukje van Max Lucado. Dat vond ik een mooie afsluiting voor vandaag. Voor jullie dan, wij gaan nog even door. Tot 12:30 of zo. Je hoeft het niet alleen te doen. En Lucado geeft dan een klein speels verhaaltje waarin dat duidelijk is. Tijdens mijn jeugd speelden we met kinderen uit de buurt straatvoetbal. Tegenwoordig moet het gelijk in een kruifkoord, of heel netjes, maar vroeger deden we dat op straat. Zodra we uit school kwamen, brachten we onze boeken thuis en gingen de straat op. De overbuurjongen had een vader die enorm kon voetballen. Meteen als hij de oprit van zijn huis opreed na het werk, begonnen we te roepen dat hij mee moest komen spelen. Hij kon de verleiding niet weerstaan. Maar dan wilde hij eerst weten welke ploeg is aan het verliezen. Vervolgens ging hij juist bij dat team spelen en het bleek vaak het mijne te zijn. Wanneer hij opdook tussen het kluitje jongens, veranderde het hele spel. Hij was sterk, vol zelfvertrouwen en had bovendien al een plan. We gingen om hem heen staan en dan keek hij ons aan en zei, oké, jongens, dit gaan we doen. De tegenpartij kreunde al voordat we ons over het veld verspreidden. Want we hadden niet alleen een nieuw plan, maar ook een nieuwe aanvoerder. Hij blies ons team nieuw leven in. God doet precies hetzelfde. We hadden geen nieuwe wedstrijd nodig, maar een nieuw plan. We hoefden niet van positie te ruilen, we hadden een nieuwe speler nodig. En die speler, zegt hij dan, is Jezus Christus, Gods eerstgeboren zoon. Als je weet dat hij zo in jouw leven, zeg maar, de aanvoerder wil zijn, en dat plan wil uitvoeren, waardoor de zaak ineens van een kluitje in je leven een zaak wordt die duidelijk is. Ik denk dat dat een leuk voorbeeld is. En er zijn nog wel meer voorbeelden, maar daar gaat het nou niet om. Ik vind altijd leuk dat je dan dingen hoort. En dat je dan een gegeven moment zegt, ja, dat is waar, dat is speels, dat is leuk. En zo zit je hier. Ik ga nu al stoppen. He, en ik wil tegen je zeggen, ja, tegen de jongeren zeg ik dat, ouderen. Ik denk dat het boeiende is van alles. Je kan een hoop horen. En er zijn momenten dat je niet hoort wat een ander zegt. En momenten dat je ineens hoort, ik kan niet stoppen met luisteren. Liefde en verzoening. Dat is een paar. Dat zijn twee handen die bij elkaar horen. En onverschilligheid is iets wat ons niet zou moeten overkomen. Denk wel eens. Dan denk ik aan ruzies die er zijn geweest of moeilijke momenten. En dan denk ik, vader, ben ik daar op dat moment me voldoende bewust geweest? Heb ik geleefd wat u me geleerd hebt? Liefde en verzoening. Want liefde en verzoening horen zo bij elkaar. Ik had wel lief, maar wilde ik ook verzoening. Heb ik dan liever wel goed lief gehad. Weet je, dat, gewoon dit soort dingen. Ik vind het zo enorm. He, dat je gaat met elkaar om. En ik ga stoppen met zeuren. Maar ik denk dat dat het punt is. Denk eens na. Over je relatie met hem. En als je zegt, ik ken hem niet. Nodig ik je uit. Om misschien wel een stukje met me mee te lopen. Of om een keer over te praten. Of gewoon, zeg het gewoon tegen vader. Dat noemen ze bidden. En zeg, vader, ik wil het met u doen. Ik ken u niet, laat me zien wie u bent. Maar ik zie zoveel voorbeelden om me heen. Ik wil ook dat u de aanvoerder wordt in mijn leven. Ik vond het fijn dat je erbij bent. En dat je morgen weer verder mag bij om Ruud. En ik ben blij dat je zo in ons midden bent. En mag laten zien, we hebben een plek. Zeker een plek in ons hart. Want we bidden voor jullie. En we houden van jullie. En je mag nu naar de zaal. 8 van ons boekje. Dus het schiet op. Zeker. Maar ik heb al gezegd, als je bepaalde dingen wat meer wil weten of anders wil weten, de studie van broeder Gorter staat ook op zijn site. Dus daar kan je het nalezen. Ik bedoel, je ziet dat van studie gewoon een allemaal kanten uitgaat, dus het is gewoon fijn om dit met elkaar te lezen. Ik ga lezen met je op pagina 8 vanaf vers 10, 1 Korinthe 2, en ik lees eerlijk gezegd 10 tot en met een stukje verder, laat ik het zo maar zeggen. Tot en met 14 zeker, nou tot en met 16 dan, volgens de indeling. Daar zegt Paulus in de MBG-vertaling, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. Wij nu, zegt het jaarthema, vers 12, wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken we dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat we het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is, want het is hem dwaasheid. En ik kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren dat hij hem zou voorlichten, maar wij hebben de zin van Christus. Ik wil graag in vers 10 gaan beginnen. En daar staat, en ik heb dat al kort even gezegd, want ons, dat wil zeggen dat zijn degenen die hem lief hebben uit vers 9, en wij die dat nu lezen, want ons heeft God het geopenbaard door de geest. Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. En ik denk dat dat het punt is wat we natuurlijk bij de jongeren, heb ik dat even gepakt, want ons heeft God het geopenbaard. En dan is het enorm om gewoon eens op een rij te hebben. En wat ik net gedaan heb, was datgene wat we weten in de praktijk toepassen. Als je leest van de levende God, die een redder is van alle mensen. Als je leert dat de Zoon des mensen allen tot zich trekken zal, als het zwaartekrachtcentrum van het universum. Als het je duidelijk is dat God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En dat Christus Jezus zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ook dat God wil dat alle mensen gered worden, voor wie gelovigen bidden. Als ons onthuld is dat God, even kijken, dat God de werken des duivels verbreken zal. Als we weten dat de dood als laatste vijand ontroond zal worden, dan zou je eigenlijk alleen maar kunnen zeggen, ligt er dan een andere weg voor ons open dan te geloven. En als je dit zo even op een rijtje ziet staan, ik denk dan moet je realiseren, dat is een stuk van die rijkdom die we in hem hebben. En er staat een stuk toekomst, er staat een stuk perspectief, wat enorm is om te weten. Dat we zeggen, als God het niet openbaart, komen we het niet te weten. Blijven we verstoken van die wijsheid. Het is geen zaak van menselijk verstand. Wij kunnen er niet door te studeren achterkomen. Maar door Gods geest krijgen jij en ik zicht op wat ons in genade geschonken is. En ik denk dat dat goed is om je te realiseren. We komen nou in de buurt van het jaarthema. En we hebben de verzen gelezen. En dan valt je steeds op dat er staat, het is door de geest. Het is, zo weet ook niemand wat in God is dan de geest van God. En het is opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En dan staat daar dat jaarthema. Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat we zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Moet je kijken, geest der wereld, geest uit God, dat zijn zaken om even goed te weten. Wat God ons te geven heeft, kan alleen door ons begrepen worden als hij ons zijn geest geeft. En ik heb er twee teksten genoemd. Romeinen 8 vers 32 zegt, zeker, hij die zijn eigen zoon niet ontziet, maar hem overgeeft voor ons allen, hoe zou hij ons ook zeker niet samen met hem alles in genade schenken? En dan krijg je ook wat Efeze 3 vers 16 en 17 zegt, opdat hij u geven, dan gaat het om jou en mij, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, in kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. En dan gaan we natuurlijk richting, en daar kom ik morgenochtend dan wat nader op terug, hè, dan kom je bij geest terecht, hè, en als ik zo langs zou lopen en de band nu zou stoppen en is door jullie zou laten formuleren, wat is nou eigenlijk geest? Dan denk ik dat ik heel wat antwoorden krijg die je gewoon vanuit de schrift hebt gepakt. Ik heb het daar genoemd als eerste de kracht die alles in leven houdt. En wil je weten wat geest betekent om dat goed in beeld te krijgen, dan heb je de schrift nodig. En ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is, en dat lees ik even met je, Psalm 139 vers 7 tot en met 10 is. En dat zijn mooie woorden die we daar lezen, Psalm 139. En ik lees de versen 7 tot en met 10. En ik probeer weg te blijven van de drang om de hele psalm te lezen. Maar wat staat daar? Vers 7 tot en met 10. He, dus om geest in beeld te krijgen heb je uitspraken in Gods geest nodig. En dan zegt Psalm 139 vanaf vers 7, waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik in het dodenrijk tot mijn sponden? Gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee? Ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen. En daar kan je op alle momenten naar kijken, maar het is enorm. He, dat is God die werkt. En ik denk dat je, wat je ook doet, altijd is Hij er. En daar mag je op terugvallen. He, en dan snap je ook wat we net gelezen hebben in 2 Korinthe 11 vanaf vers, of 2 Korinthe 2 vanaf vers 11. Nou, door dat kanaal, door Gods geest, heeft zijn liefde ingang gevonden in onze harten. En wat ons overkomt, en ik denk aan leed, verdriet, pijn, is meer dan we dragen kunnen. Maar we ontdekken, en dat is in de gesprekken die je met elkaar mag voeren, ontdek je dat ook, dat Hij zijn draagkracht geeft. Dat achter die draagkracht van God zijn hart zit, en dat bij elke hartslag slag duidelijk is dat voor God in alles bepalend is zijn liefde. En daar moeten we niet te hard en te snel overheen lezen. Maar de verbinding met God ligt er. Hij heeft zijn geest gegeven en daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Dat is die kracht die alles in leven houdt. Dat is dat kanaal dat ons met hem verbindt. En dan staat er zo'n zinnetje zo heel simpel geformuleerd. He, soms gaat de storm tekeer en rukt aan ons bestaan. En die storm kan tekeer gaan. En het kan zijn dat je denkt aan iemand die ziek is, ernstig ziek is. Of iemand die worstelt met angst. Of iemand die pijn heeft om hoe zaken lopen in de familie of waar dan ook. Die teleurgesteld zijn in mensen. En noemt u alles maar op wat in een leven kan stormen. En dat kan tekeer gaan in ons leven. Dat kan je soms al helemaal bezighouden van. Je kunt aan niks anders meer denken. En tegelijkertijd, datgene wat stormt in je leven en rukt aan je bestaan. Eens kijken wat er gebeurt met een eik. Die door alle wind en door alle storm zijn wortels steeds beter, steeds dieper in de grond vastzet. En ik denk dat het punt is. Zo mogen jij en ik wortelen in zijn kracht. En als Paulus praat over wortelen en gronden, dan moet je denken aan zo'n eik die zijn wortels uitslaat en daar zijn vastheid in vindt. En niet bij een, al is het een pittige storm, omwaait. He, en het gaat om fundatie, de basis in je leven. Ik denk dat we een beetje aan de Griekse ziekte lijden af en toe. Daar kan je tegen inenten hoor. He, en dat is een inenting die je niet hoeft te halen bij de Travel Clinic. He, of bij welk ziekenhuis dan ook. Dat is gewoon dit. De inenting ligt voor je. Dat is Gods woord. En ik denk dat we in een heleboel dingen al geaccepteerd hebben en weten, zo is het, wat ik net allemaal las, al die beelden, dat is onze rijkdom. En we zijn alweer onderweg naar de volgende. En dan vind ik het machtige, we hebben liefde, verzoening, we kunnen het misschien allemaal breed uit en goed formuleren en neerleggen. En dan zei ik net tegen iemand, met alles wat ik wist. En datgene wat God me had geleerd en heeft geleerd tot nu toe. Kan je er zomaar instappen. Kan het je zomaar gebeuren. En ik zeg het u eerlijk, dat is me gebeurd. Dat liefde en verzoening van elkaar getrokken worden. En op een bepaald moment word je wakker. Lijkt het wel. Schudt God aan je. En dan denk je, wat heb ik gedaan? Hoe heb ik in die ander niet meer gezien die altijd is geweest? En dan besef je ineens dat God mensen naast je geeft. Als broeders en als zusters, om maar even die hoge woorden te gebruiken. Maar gewoon, wij zijn samen leden van het lichaam van Christus. En ik denk dat dat hele goede zaken zijn. En Gods geest werkt in jou en mijn hart, doet ons verstaan wat er staat, en tegelijkertijd maakt dat ook zo beschikbaar, dat we praktijk bedrijven. En ik denk dat dat het enorm is. Hoe kan het? En dat is de ervaring die u niet hoeft te hebben, maar die er gewoon is. Laten we zeggen, bij een spreker, iemand die, ook iemand die een studie geeft. Het is, ik kan me voorbereiden wat ik wil, maar als ik het zonder hem zou doen, dan wordt het een hoop kennis waar je niks aan hebt. En een van de dingen die ik mezelf, en dat is geen routine, dat is geen ritueel, maar voor ik naar voren ga, zoek ik dat moment even op de gang in de dienst. Dan zeg ik, Vader, het is allemaal niet belangrijk wat ik heb opgezocht en uitgewerkt en noem maar op. Ik wil de nadruk vinden, Vader, wijst u me de nadruk. En dan kan je zeggen, geef me het uitdrukkingsvermogen, het is onvoorstelbaar, maar hij doet het. En terwijl je naar voren loopt, kan het zijn, in de ene situatie kan het gewoon gebeuren, dat je eindelijk begrijpt waar het om gaat. Of je bent aan het spreken, en dan overvalt het je, wat zeg ik nou? Dat had ik helemaal nog niet gezien. Dat is de leiding van de Geest van God. Zo wilde je het uitwerken in een spreker, opdat degene die hem horen, het verstaan en ermee kunnen leven. En ik denk dat het zo enorm is om je dat te realiseren. Vader, het moet van u komen. Dat betekent niet dat ik onverschillig in de hoek ga zitten, maar het moet van u komen. Ik kan me een keer herinneren dat ik overvallen werd door een situatie. En dat er iets gebeurde wat ik helemaal niet had verwacht. En dat ik weet, 10 minuten van tevoren ben ik gaan zitten met mijn preek in een hoekje. En ik ben gaan schrappen. Waarvan ik op dat moment zei, nee, dat is het niet wat ik wil doen. Dat is niet wat u wijst. U wijst dit. Dus dan schrap ik alles eruit. Het was een puinhoop die preek. Mijn blaadje dan. Maar het was machtig om te ontdekken, wauw. De paniek die me even overviel, veegde die keurig aan de kant. En het was heerlijk om zo dat woord van God te mogen neerleggen. Kijk, dan zegt ons blaadje, een mens weet menselijke zaken. Daarom kunnen we elkaar begrijpen. De enige die jou en mij kan zeggen hoe het zit aangaande God en wat hij voor zich voor heeft genomen. En de wegen die gaat, is God zelf. En hoe goed doet hij dat? Die geestelijke zaken meedelen door Heilige Geest. Daardoor krijgen we zicht erop. En daarom ook, we bidden erom, maar het is echt, Paulus bidt. En we bidden hem na, Vader, geeft u ons verlichte ogen van het hart. Want als God ons niet de ogen opent, zijn we zo blind als een vleermuis. En zonder zicht raak je van de weg door de gladheid van wat mensen zeggen. Prima, een helder verstand. Machtig, een goede opleiding. Maar ik kan niet zonder uw geest, Vader. Want ik wil weten wat u de gemeente in genade geschonken heeft. En het zou goed zijn, maar ik doe het niet hoor. Maar als je gewoon eens begint in 1 Korinthe 1. En gewoon eens bladert en een lijstje maakt. Van wat heeft God ons in genade geschonken. En dan kan je daarna op je blaadje kijken, bladzijde 10, daar staat het, wat dat allemaal is. Dat is ontzettend veel. Dan kan je verdanken dat je in Christus Jezus bent. Dat je de denkzin van Christus hebt. Dat je de geest van God hebt ontvangen. Dat je mag weten waar het naartoe gaat. De Bema en dat soort zaken. Dat je lichaam een tempel mag zijn van Heilige Geest. En vooral het bijzondere, de liefde van God. En dan dat machtige hoofdstuk uit 1 Korinthe 15. De opstanding en levendmaking en het geheimnis van onze verandering. En dat God alles in alles zal zijn. Dat is zomaar rijk. Dat weten we allemaal. En God maakt dat praktijk in jouw en mijn leven. We kijken. Als je hier met een ander over in gesprek raakt, dan kan die je echt aankijken van waar heb je het over. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat kan. En dan de wijsheid en afhankelijkheid van God om dat in een gesprek, stapje voor stapje misschien, te zeggen. En ik denk dat heel veel mensen, in de gesprekken die jij en ik hebben, hoor ik dat ook terug. Dat heel veel mensen hopen, diep in hun hart hopen op een God die van ze houdt. Die hen ziet in die omstandigheden waarin ze verkeren en ze roept bij hun naam. Ik ben echt, en dat is dan een Joodse zaak, maar de naam van degene die vermoord werd in een van de kampen. Door die te zeggen, is hij er nog. He, wat in de tentoonstelling in Nijkerk, Dolf Nasch zei, of zijn kleindochter zei, ik hoop dat opa erbij kan zijn als ik trouw. En dan heeft Hitler niet gewonnen, want de volgende generatie, die is er. Die komt eraan. Die naam gaat door. He, en het zijn van die dingen dat God een mens bij zijn naam kent. Je bent niet één van de velen. Je bent degene die hier zit en die van God wil horen en die van God wil leven en betrokken is bij anderen en bidt. Maar God is liefde. God is niet een oordelende rechter. Maar God is gelukkig degene die aan het eind van zijn plan alles recht zet. En dan is het enorm om dat als mens nu te ontdekken. Vader, het leek een prachtig gebouw, maar soms zo scheef als wat. De fundatie die bezweek onder datgene wat ik had opgebouwd. En toen u het gaf, dacht u een fundament in mijn leven waarop gebouwd kan worden. Ik denk dat enorm is, dat God liefde is, dat die liefde blijkt voor jou. En daarom, we hadden het in een gesprek met elkaar over. Ik reed met iemand mee in de auto en dan praat je met elkaar. En dan kom je altijd weer terug bij het verhaal van de verloren zoon. Wat zo mooi is, het verhaal van de verloren zoonen. En misschien ook wel de gelijkenis van de verloren vader. Noem het allemaal maar op. Maar dat die vader op de uitkijk stond en toen die knul zijn kop zoveel kon laten zien dat hij zichtbaar werd bij vader, rende hij naar hem toe. Reken maar dat ze gekeken hebben, die Joodse paas. Dat zou een Joodse vader nooit doen. Zo'n Midden-Oosten paas zou dat nooit doen. Dus je moet je voorstellen wat voor een impact het heeft tot wat Jezus daar zegt. Een vader die niet denkt aan zijn status, maar er is die knul van me en hij rent. En voordat zijn zoon kan beginnen met sorry pa, ik heb het fout gedaan en al die dingen die mensen, geen tijd voor, we gaan eten. Ik ben blij, je bent er weer, ik heb mijn zoon terug. En al die dingen die er staan, het is zo'n bijzonder verhaal. En zo staat God, heeft God op de uitkijk gestaan en nu je er bent, slaat hij je armen om je heen en zegt, het is goed. En je mag samen zijn, onderweg zijn. Dat is wat ik net probeerde duidelijk te maken aan de jongelui. Met dat voorbeeldje van Jezus Christus als aanvoerder van een voetbalteam. Weet je wel, zoiets van, maar hij is degene die je aanvoert in je leven, je de weg wijst en je bij vader brengt uiteindelijk, want een coach hebben we allemaal nodig. Ik denk dat het bijzonder is. We gaan nog even door. We hebben vers, even kijken. We hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat we zouden weten wat ons door God in genade gesproken of geschonken is. Hiervan spreken we dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, opdat we het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Door de geest geleerd. Daardoor vat ons dingen op uit de schrift. Daardoor laat God je zien wat je in genade geschonken is. En wat denkt u nou dat een leraar, hè, of het nou Ruud is bij de jongeren, of ik bij jullie, of noem maar op, God geeft in ons midden leraren. Denk je dat die leraar niet als eerste heel scherp beseft dat als de geest me niet leidt, zijn het mensenwoorden. En jullie zitten niet op mijn woorden te wachten, maar op de woorden van God. En ik denk dat dat het punt is. Wij schudden dat niet zomaar uit ons mouw. Ik heb afgesproken dat ik u niet zou vertellen hoeveel uur hierin zit. Maar denk je dat ik dat erg vind? Ik was de eerste die het allemaal mocht horen. En ik heb me verbaasd over God in zijn grootheid en in zijn liefde. Dus een leraar die uit Gods woord spreekt, wordt zelf door de geest geleid. En die bidt dat hij licht mag werpen op zaken die je niet zag. En die je een weg wijst die je zelf niet ontdekt had. En die je laat zien, en daar zit het, die je laat zien op wie je vertrouwen mag. En wat God uitwerkt. En als je dat hebt, wie mag ik vertrouwen? Wat is die aan het doen in mijn leven? Wat is die aan het doen in het leven van mijn kind? Dan groei je als gelovige. En we worden in deze zomerperiode, in deze week dat we hier zijn, gigantisch verwend. Ik merk inderdaad dat ik groei. Door goed te eten, lichamelijk. Maar geestelijk hoop ik ook dat we door met elkaar ons te verdiepen, mogen groeien in genade en liefde. En het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Dat we zaken bij elkaar brengen, dat we dingen verbinden die bij elkaar horen. En wat een wijsheid geeft dat. Nou, zoals gewoon vanmiddag in dat gesprek. Niet een begrip als liefde alleen, niet een begrip als verzoening alleen. Maar dat je dan in gesprek komt over liefde en verzoening. De een kan niet zonder de ander en de ander kan er niet zijn zonder die een weer. Liefde en verzoening. Gelukkig niet een zaak van alleen maar hier in de bovenkamer. Maar mag het een zaak zijn in je leven. En soms zou je zo graag vanuit de liefde van God voor jou en voor die ander verzoening willen. En is het niet mogelijk. Ik heb het je misschien wel eens gezegd en verder is het niet belangrijk, maar je doet wel eens dingen in je leven, je zegt wel eens wat tegen mensen, je schrijft wel eens brieven aan mensen waarvan je dacht dat je ze moest schrijven. En wat ik nu zeg als ik ze teruglees, daar hadden liefde en verzoening elkaar losgelaten. En ik denk dat liefde en verzoening elkaar vast hebben, dan kan die liefde gestalte krijgen in de praktijk. En dan mag die praktijk verwijzen naar die liefde van God. En dan kun je stappen zetten, terwijl je ziet op hem, tot eer van hem. En soms wil je als mens zo graag dat het goed komt, dat je die woorden die je gezegd hebt kunt terugnemen. En soms is er geen mogelijkheid voor. Het zijn van die zaken waarbij je bij vader mag komen. En wat enorm als je dan een gegeven moment die stap kunt zetten en de ander wil luisteren. En soms heb je niet meer te zeggen dan, ik heb het verkeerd gedaan. En dan zul je vaak ontdekken dat de ander daarop reageert en zijn armen open doet of haar armen open doet en het is goed. En als het niet zo ver is, dan is dat een zaak waarin God je dicht bij je houdt en waarin je met hem worstelt. Maar wat enorm dat je mag weten, hij is er en ik mag hem vertrouwen. Vader werkt uw zaken verder uit en niet zoals ik het wil, maar wat u nodig heeft. Nou, lichamelijk zei ik, groeien door goed te eten, geestelijk door tot hij ons zijn waarheid geeft, zodat je groeit in genade en liefde. Het geestelijke met het geestelijke vergelijken, verbindend. En het kent nogal wat verschillende vertalingen. Waar het om gaat is dat jij en ik zijn woord kennen. En dat onze gedachten laat sturen en onderbouwen. Dat woord is. En hoe kan het? Je kan niet zonder de geest van God. Je hebt dus een leerboek nodig. De schrift. En je hebt zijn geest nodig die je aan de hand en met die schrift in de hand onderwijst. En dat bedoel ik net naar die jongelui toe. Je komt er niet. Of je komt niet verder door de Bijbel dicht te laten. Hij legt uit. En waarvan wij geleid door zijn geest spreken mogen is, ja, ja, van Gods liefde en van het enorme plan dat hij heeft en van wat hij uitwerkt. En ik denk dat dat het enorme is, dat het zo mag uitwerken, gestalte mag krijgen tussen ons. En dan krijg je uiteindelijk natuurlijk dat jaarthema waar we nu met elkaar gaan kijken. En dat zullen we morgen heel goed doen. We hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God. Opdat we zouden weten wat ons door God in genade is geschonken. En ik denk dat het best goed is. Dat heeft God geopenbaard. Want dan onthult je, dan neem je de bedekking weg. En ik denk dat dat de goede zaken zijn. En dat wat we dan mogen ontdekken, dat is omdat het ons mag opbouwen. En kijk, er zijn wel eens dingen, en dat vind ik wel eens moeilijk. We hebben materiaal liggen. Dan komt er iemand bij me, of die vraagt aan de boekentafel. Ik kan me herinneren dat een jongeman bij de boekentafel kwam. Er was blijkbaar wat gezegd op de bijbelstudie van de jongelui. En die zei eigenlijk tegen degene achter de boekentafel. Heeft u voor mij een boekje over, of iets over geest? Over de geest van God, heilige geest, heb je daar wat voor? En op een gegeven ogenblik pak ze het boekje Mededeling voor Reizigers. Hij zegt, maar dat heb ik staan. Dat heb ik gekregen op de Bijbelkring. En kijk, als je nou had geopend, dan had je kunnen zien dat daar een hoofdstuk over staat over geest. En dan geven we ook, denk ik, dat we, en ik bedoel dat gewoon constaterend, hè. Ik had een broeder, of dat doe ik nooit zelf, maar daar had iemand wat toegestuurd. Een mededeling voor reizigers, hè? We noemen het altijd de volksmond het spoorboekje. En ik kreeg me een reactie terug. Dat boekje had hem zoveel antwoorden gegeven. Hij was er ontzettend gelukkig mee. Had er even nog wat vragen. Nou, ik ben begonnen met de eerste vraag te beantwoorden. Ik heb hem maar gelijk 6 kantjes gestuurd over de geest. Ik denk, ik ben er toch mee bezig. Ik denk, heerlijk, hij vraagt het, ik kan het hem zo sturen. Kijk, en ik denk dat het best goed is. Ik lees u voor, uit eigen werk. Wat een wind vandaag. Storm. Er is bijna niet tegen in te fietsen. Het waait elke dag. En je voelt daar de ene dag meer van dan de ander. Zo merk je iets van wat God in de natuur geeft, iets alledaags. Het is simpelweg lucht die in beweging is. Het stroomt van A naar B. In het weerbericht gaat het dan om hoge en lage drukgebieden. Wind is Gods voorbeeld in de natuur van wat geest is. De Heer Jezus gebruikte dit voorbeeld in Johannes 3 vers 8 en zei, de wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit geest geboren is. In het gesprek met Nicodemus, een belangrijk leraar van het volk, zei de Heer Jezus dit over het werk van de geest van God in Israël. En vergeleek het handelen van die geest met de uitwerking van een sterke windvlaag. Het Hebreeuwse woord dat zowel wind, adem als geest betekent, is ruach. Het Griekse woord is pneuma. Het staat voor windvlaag en voor geest. Het is de uitwerking van lucht die in beweging gezet is. Wat zie je in de natuur van wind? De wind zelf niet. Dat denken kinderen. Die tekenplaatjes, weet je wel. Jan de Wind. En dan zie je dus een paar wolkjes. En dan met hele bolle wangen. Met zijn mond getuut en er komt dan een enorme, de 3-4 streepjes uit, dat geeft aan, er komt wind uit, en dan waait dat, hè, en dat is Jan de Wind, die rukt aan je jas. Het kind denkt tegenwoordig, er waait niks aan, er rukt niks aan mijn jas, dat is gewoon de wind. Ja, dat zijn van die beelden, hè. Wat zie je in de natuur van wind? De wind zelf niet, je ziet aan de takken en de bladeren van de bomen wel de uitwerking, of het resultaat, het effect van die wind. Je kunt de wind niet horen en niet zien. Je hoort en ziet alleen de uitwerking. Er zit een bepaalde kracht achter. Dat is ook zo met geest. Je kunt de geest niet voelen, horen of ruiken. Maar de uitwerking kun je wel opmerken. Nou, en dan zegt het boekje verder. Ga verder, wil je meer weten? Ga dan naar spoor 1. Weet je wel? Zoals dat boekje dan werkt. En wij kennen het en hebben het al geweten. En dan zie je dat anderen het ontdekken en erdoor gesticht worden. Nou, ik ga ermee stoppen. Ik wil je de volgende keer, dat is morgenochtend. Nou, nog geen 12 uur, we gaan dan weer verder. Nog even met elkaar praten over geest. Hè, over die onwaarneembare, ontastbare kracht van beweging, leven en verstand. En daar nog wat dingen van lezen en op een rij zetten. We kijken wel met elkaar hoe ver we komen. Hè, ik zet gewoon een paar grote stappen, dan ben ik altijd aan het eind. Hè, maar het is gewoon goed om dat met elkaar te doen. En ik heb morgen ook een stukje waarin ik met u wil praten over iets wat ik met een aantal broeders besproken heb. Zo in de wandelgangen, soms in de keuken hier in Maren of thuis, terwijl mijn auto een beurt krijgt. Weet je, daar kom je dan soms wel eens broeders tegen die willen praten, of met wie je kunt praten. En ik wil eens praten over oordelen. Hè, en wat ik nou steeds weer ontdek, en dat is iets waar Gods geest je op attent maakt, op toespits, van hey, let eens op. Maar wat ik zo bijzonder vind, ik moet even zeggen dat ik tot hier ben gekomen. Ik denk wel eens, we zijn zo snel, ik ook, we zijn zo snel in ons oordeel. En ik ontdek zo vaak, kijk, Aad en ik hebben onze meiden opgevoed. En ze werden er wel eens moe van. Hè? Maar er zijn altijd twee kanten aan de zaak. Dus nog een kant aan de zaak. En tegenwoordig zijn ze dus dusdanig gegroeid, zal ik maar zeggen, dat voordat ik het kan zeggen, zij het al voor me zeggen. En zeker meer pa, waar je aan moet denken. Maar het is wel waar. Er zijn meer kanten aan de zaak. En soms heb je wel eens over iemand iets gezegd. En als ik nou geweten had dat het was, had ik dat nooit gezegd. En dat maakt me niet monddood, maar dat maakt me des te zorgvuldiger. Want een mens gaat zijn weg met God. Nee, God gaat een weg met ieder mens, zoals jullie hier zitten. Met ieder van jullie gaat hij zijn weg. Met mij, met jou, noem maar op. Maar ook met al diegenen die ons lief zijn. En ik vind het enorme ervan is dat je dan in een gesprek met iemand, als je diep en open durft te zijn, en ik heb dat zeer gewaardeerd in de gesprekken die er zijn op dit moment steeds, ik denk, wat een gouden plek is dit. Zo diep met elkaar kunnen praten. En over de dingen kunnen praten die God in je leven doet. En ik denk van, oh, dan heb ik een verhaal gehoord. Of we hebben een gesprek gehad. En ik loop naar mijn hutje. Dan denk ik, nou snap ik meer van jou. Want dan heeft dit en dan heeft dat. En ik denk, Vader, maak me op de plek waar we zijn. Geleid door uw geest. Met uw woord onder mijn voeten. Een richting die u geeft. Een lid van het lichaam van Christus. Dat lief heeft. En altijd weer uit is op verzoening. En ik denk dat dat enorm is. Want wat een woord heeft God ons gegeven. En wat mogen we daarmee in ons leven aan de slag gaan. Morgen verder. Amen.